Is het gelukt? Ik sta nooit goed op een foto, dat is echt een verschrikking. Hoewel, Pat heeft een hele leuke foto van me. In mijn vliegersover, uit de tijd dat ik straaljagerpiloot was. Hij heeft een bijzicht, dan kunt u het zien, als u het niet gelooft. Dat was tenminste een goede tijd. Goedemorgen. Ja, vanmiddag zingen we twee teksten. En een van die teksten is misschien wel de moeilijkste. En daar is ook het meest over geschreven, heel controversieel in de zen. En ik vertelde dat tegen Louise, ik ga dat toch daarover doen. Doe het maar liever over een kookboek, zei ze. Ja, als dat vandaan haalt, weet ik niet. Maar dat ga ik dus niet doen. Maar die tekst, dat is de tekst van eenheid en veelheid. Dat is alleen al, die titel is alleen al van, nee, daar word je ook niet warm van. En het gaat over de weg, onder andere, die je wel ziet en niet ziet, en terwijl je het niet ziet, toch ziet, enzovoorts. Maar de weg is soms helemaal niet te zien. Ik heb dat net gezien toen ik van achteren naar voren liep. Dit zat allemaal al vol. Ik kon er amper doorkomen. Dat was echt geen weg. En ik heb me echt door het struikgewas moeten vechten. En met links en rechts mensen opzij moeten duwen. Maar het is gelukkig gelukt. Ja? Maar over die tekst. Die is die eerste, de Tsufunchi. Daar is Sandokai in het Japans is heel veel gediscussieerd. En ook binnen de zen. Ook in het verleden. En heel tegenstrijdig. Er is ook wel over gezegd van, dit is eigenlijk Taoïsme. En in de grond kun je natuurlijk zeggen, dat is een andere weg, dat is een andere uiting. Maar wat ik gisteren probeerde te zeggen over ontmoeten, en over die liberating intimacy. Deze tekst begint daar ook mee, notabene. Hè, letterlijk staat in de eerste regel, dat de wijsheid van die barbaar, dat is Bodhidharma, die werd op intieme wijze doorgegeven. Dat staat er eigenlijk in. En dat verwijst naar die liberating intimacy. Dat is niet doorgegeven als een soort regel, hè, met een soort handleiding voor de weg, met richtingwijzers. Als je dit nou maar doet, kom je daaruit. Het is precies andersom. En er zijn evenveel teksten die ronduit zeggen in de zen-traditie. Kijk uit voor de weg. Hè, de Hartsutra zegt al, geen weg. Geen bereiken, geen niet bereiken, geen inzicht. Alle woorden kunnen stollen. Laat staan de weg. Dat is het pad, de weg. Wij citeren het ook. We doen het allemaal. In de tekst die ik 's middags lees. En die ik altijd nog heel ontroerend vind. Over dat grasje en plantje. Daar wordt ook gesproken over de weg en over het pad. En zelfs Rinzai doet het. Hè? Kunt u lezen in mijn boekje Kloppen waar geen poort is, dat hij dan zegt, volgers van de weg. Kijk uit voor iemand die met u spreekt over de weg. Loop er mijlen van vandaan, want u raakt verwacht. En dat moet u zich altijd maar een beetje voorhouden. Neem het allemaal een beetje met een korreltje zout. En weet ook dat er over elke tekst, hoe heilig ook gediscussieerd is, dat er mensen binnen de traditie zeiden, dat klopt niet. Ook de Hartsutra, hoor. Ook de Hartsutra. Dat lijkt zo boven alles verheven. Vorm is leegte. Leegte is vorm. Vorm is niet anders dan leegte. Leegte is niet anders dan vorm. Wij kunnen daar amper met ons gevoel bij. Maar het is ontstaan in een tijd dat iedereen die vormen permanent hanteerde om iets van dat boeddhisme duidelijk te maken. En dan wordt het nog een keer zo geformuleerd, kijk uit dat het hogere niet daar ligt. De leegte, dat is daarboven. En beneden is dat het armzalige gedoe van vormen. Het is één. Maar dat komt ook, die zegt, er klopt niks van, meneer Hartsutra. Dat weten we ook niet, maar hij zegt, dat klopt niet. Het is ook, leegte is wel degelijk ook leegte. En vorm is ook vorm. Wij moeten een stap verder dan de Hartsutra gaan. Dus u ziet, geen één tekst is heilig. Maar misschien kan elke tekst op een eigen manier soms iets wakker maken. Soms één regel. Soms even. Er zijn de mensen die bij mij die Chinese koan training doen. Die krijgen een A4'tje. met een beetje hoe daar in China met die teksten omgegaan wordt. Dat je dan maar heel voorzichtig moet ontdekken wat dat voor jou uniek betekent. Maar bovenaan haal ik een regel aan van een heel grote vrouwelijke zenmeester. Zenmeesteres klinkt gewoon niet zo goed. Dan moet je uit het andere associaties vinden. Maar... die regel is van Imgard Schleukel. Ja, en die luidt, zij was echt met de klassieke Japanse koan. Soms kunnen sommige koans sommige mensen helpen. Dat is de moed van relativeren. Dat geldt voor alle teksten. En zo kun je zeggen, soms kan een regel in een tekst soms iemand sommige mensen helpen. En ik kan alleen maar proberen sommige regels die mij aanspreken wat dichterbij te brengen. En in verband met andere teksten brengen. Het is allemaal een eigen geluid. Allemaal een eigen kleur heeft het. En toch gaan al die teksten over een soort enige waarschuwing. Kijk uit dat je niet verstrikt raakt in oordelen, in plaatjes, in begrippen. Want die begrippen waarmee jij de dingen wil grijpen, die grijpen jou ook. En dan zit je in de verstrikking. En daar gaan alle teksten over. De Hartsoetra, die gaat daarover. Gooi die al die woorden weg, want ze staan een keer in de weg. Weg ermee. En de tekst die wij 's avonds lezen, voordat wij hier de zaal verlaten, de evening call, dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven dood, dat is in China één teken. Dat is één teken, dat is één geheel. Wij halen de dingen natuurlijk uit elkaar. Wij hebben onze voorkeuren, allicht. We kiezen allemaal voor het leven en niet voor de dood. Allemaal waar, we kiezen ook voor geen lijden. Maar eigenlijk verwijst het ernaar, er is iets groters dan alle plaatjes. Of je erbij kunt of niet, ja, dat is iets soms alleen van een hartsvertrouwen en geloof. Want we voelen dat niet, dat mag je niet eens voelen. Dat er geen lijden is, dat is schandalig om te zeggen. Maar het is een poging om duidelijk te maken, het gaat om meer. Eigenlijk staat in die avondkool, leven dood, dat is de fundamentele koan. De fundamentele onmogelijke vraag van ons bestaan. Want we zien dat alles voorbij gaat. Wat dan? Dan, het is eigenlijk een oproep om te ontdekken wat het meest bevrijdende is. Het gaat niet om ons iets door de keel te wringen waarvan je denkt, ja, nou ja, ik moet het maar zien, dat is het. Hè? Het is allemaal, gaat snel voorbij, het is allemaal niks. Het is een oproep om wakker te worden en bevrijd te worden, sorry. En elke tekst is een stameling, dus deze ook. En die begint al met, de geheime bron is klaar en doorschijnend. Wat die bron ook is. Bron van ons eeuwige verlangen, heet het in andere teksten. De wijsheid voorbij alle wijsheid wordt in een tekst die wij ook zingen, die korte tekst, dan wordt ze genoemd, de heldere bron, de bron van, bijna met dezelfde woorden. Tegelijk wordt ze daar eigenlijk voorgesteld, zo levend dat wij geen ander beeld hebben dan een gelaat, een zij, in dit geval. Dat is ook, ik heb wel eens gezegd, het is toch het mooiste in de werkelijkheid dat iemand een gelaat heeft. Dat is trouwens ook een bekend zengezegde. 100.000 keer liever iemands gelaat zien dan zijn naam horen. Dat is een begrip. En in al die teksten wordt duidelijk gemaakt, het gaat om meer dan de tegenstellingen die wij creëren. Ook in die worden in deze tekst opgenoemd. Soms is het leven dood. Een hele beroemde koan is, die je altijd opkreeg, waar Masao Abe mij ook elke keer mee in de hoek dreef, voordat maar een gedachte in jou opkomt, Ton of u, een gedachte aan goed of kwaad, een beeld wat je hebt, wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Wie is het die gedachte heeft? Kun je daarbij, kan ik mijzelf zien? Kan een licht zichzelf beschijnen? Kan een oog zichzelf zien? Allemaal pogingen om ons te doen ontdekken, wat in de Koreaanse zin heet, don't know mind. En dan lijkt het of alles wegvalt, het lijkt of het donker is, bodemloos. Johannes van het Kruis moet ook een hele weg doorgaan, voordat hij ontdekt, zonder steun, zonder bodem, en toch gedragen. Zoals hij ook zegt, het donker is mij licht genoeg. En dat zegt deze tekst ook. Kijk uit dat je niet van het ene wil vluchten in het andere. En wij maken die tegenstellingen. Misschien dat dat voor mij het meest levend is, dat die Koreaanse meester die zo slecht Engels sprak, en daardoor heb ik alles onthouden, dat weet je wel, dat ja, don't know mind, don't know, only go straight. Dat is fantastisch, u hoeft verder niks te zeggen, only go straight, don't know mind. Ja, maar ik zit toch met een groot probleem. Put it all down. Ja, I think, I feel, don't make I my me. Ja, I like, ik heb het mee, I like. Stop your likes and dislikes. Don't make opposites. Dat was het zo ongeveer. Hij had ook trouwens een hele bakkerij daar. En dan verkochten we allerlei taartjes en hapjes. En het ene heette don't go taartje. En only go straight wafel, beslag om. Dat is echt waar, want dat was wel een man voor humor. En ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand tegen hem zei, zo, ik ben daar 6 maanden in dat klooster geweest, en over die tegenstellingen, daar was een keer iemand die zei, yes, I like the Zen, but I have to tell, I am a deeply believing Christian. For me, Jesus Christ is everything. Oh, zei ze, yes, oh, thank you very much, I am so happy to hear. Begin daar. En er was een keer een andere, en het was in Boston, die zei, I hate all religion. And I hate the Buddha. All this crazy religious is awful. I spit on it. Ah, oh, I'm so glad to hear. Thank you very much. Begin there. Maar dat is mooi, hè? Je kunt overal beginnen. Je kunt overal beginnen. Ik zal er dadelijk iets van vertellen, want ik heb dat geleerd op een hele bijzondere manier. Maar dadelijk, dat komt verderop. Maar eerst over die tegenstellingen. Daar staat ook, donker en licht horen bij elkaar. Maar in het donker is ook het licht. En in het licht is het donker. Wij stellen ons dat een beetje voor, nou, dan is er eigenlijk geen uitkomst. Maar dat bedoelt hij niet, hè? Hij bedoelt dat in het donker het licht is. Wat Johannes van het Kruis zegt als hij zegt, het donker is mij licht genoeg. Dat is zo'n diepe ontdekking. Waar hij geen andere woorden voor heeft als, het donker is mij niet genoeg. Net als zonder grond en toch gedragen. En we hebben allemaal een voorkeur voor licht. Tenminste, dat denken we. Het licht is een van de prachtigste symbolen. Het wordt weer licht, dat het licht wordt, hè. Maar Rilke schrijft zijn mooie gedichten over dat hij zich meer thuis voelt in het donker. O donkerheid, aus der ich stamme, hè. Ik weet niet of je dat aan kunt voelen, maar soms is het licht zo ontluisterend, hè, wat Sartre noemt ergens die vervloekte helderheid, waarin alles zo duidelijk wordt, in de dag. En 's nachts is dat uitgewist. En de nacht heeft iets heel ontroerends. Ik heb ooit een van mijn eerste gedichten heb ik geschreven dat ik mij veel vertrouwder met de nacht voelde. En dat ik maar niks vond dat in het daglicht alles weer zo naakt onder mijn neus geduwd werd. Dat is dus persoonlijk. En dat zegt hij. Idealiseer niet het ene. Idealiseer niet het donker. Idealiseer niet het licht. En zo worden alle tegenstellingen genoemd. Hele pikante. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Alles wat wij kennen heeft een oorzaak en een gevolg. Ik ga zitten in meditatie, dat is een oorzaak, ik begin met iets en dan moet maar iets uitrollen. Verlichting of ontwaken of wat dan ook, of een goed moreel gedrag, nee dus. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Ja, dat is nauwelijks te vatten. Want alles in ons bestaan verklaren wij uit oorzaak en gevolg, de wetmatigheden. En toch zijn die niet alles bepalend. Zijn ze dan ongeldig? Daar zijn de mooiste raadselachtige koans over. He, over oorzaak en gevolg. He, is iemand die, zeg maar, bevrijd is, of die leeft vanuit een oervertrouwen, of die ontwaakt is, noem het dan, is die niet meer onderhevig aan de wetmatigheden, aan oorzaak en gevolg? Ooit heeft iemand gezegd, nee, die is er boven verheven. Hij werd zo veranderd in een vos. Uit straf. Maar, ja, dat is een mooi verhaal, want het verhaal is heel dubbelzinnig. Een van de commentaren is, nou, hij mag blij zijn, want als vos heeft hij zich biologisch te pletten genoten. Meer dan de meeste mensen. Dat is allemaal relatief dus. Maar die vos, die verschijnt een keer in de nacht aan een oude monnik. Dat is een hele beroemde koan. Maar je moet eigenlijk ontdekken wat dat voor jou is. Waar ben jij verstrikt in oorzaak en gevolg? En dan komt die verschijnt aan die oude monnik, ja, die zegt, ik ben ooit in een vos veranderd, want ik heb het verkeerde antwoord gegeven. Ik heb gezegd, ik ben er vrij van. En ik lig daar op die weg, geef me alsjeblieft een boeddhistische begrafenis. Ja, zei die man. Ja, maar ik wil eerst weten, wat is dan het goede antwoord? En dan zegt die monnik, die die verschijning krijgt, die zegt tegen dat spook, in het Engels staat er zo, it does not obscure anymore the law. De wet van oorzaak en gevolg, de wet van oorzaak en gevolg, die karma, die is niet langer donker. Die staat niet meer in het donker. Die is niet meer die ijzeren determinisme. Het is nog wel wetmatigheid, zoals een zaadje een bloem wordt, maar het leeft en het verandert. En jij staat daar middenin. Jouw hart verandert heel die wetmatigheid. Jouw hart is een stukje, daar begint het mee. Dus hij keert het helemaal om. En dan zegt hij, ah, nou begrijp ik het. En dan verdwijnt hij. En de volgende ochtend gaat een hele klooster gaat zoeken en daar ligt die dode vos. En die krijgt een officiële begrafenis met een pij aan enzovoort. Maar het is een mooi verhaal, want wij maken dan ook onmiddellijk weer een tegenstelling. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Maar het gaat ook niet alleen om de bron. Oorzaak en gevolg spelen in het leven een hele grote rol. Als ik een lucifer-doosje vasthoud en ik laat los, is dat de oorzaak dat het valt. Daar ontkom ik niet aan. Ik kan niet zeggen, nou, ik heb 50 jaar gemediteerd en blijf hangen. Ja, maar over lucifer-doosjes gesproken, u kunt van mij een krat champagne verdienen. Als u een lucifer-doosje heeft, vol, dat heeft 3 assen, dat weet u, hè? Dat heeft toch 3 assen waarom het kan wentelen. De smalste, de breedste en de middelste. Als u ze alle 3 om de as zo kunt laten rollen, krijgt u een krat. Jij weet waarschijnlijk, Olaf, dat dat niet kan, of? Het is de moeilijkste. Ik heb ooit wiskunde natuurkunde gestudeerd. Ik heb er nog examen in gedaan ook. Ik weet het niet meer. Het is heel moeilijk. Maar dat kan namelijk niet. Dat is ook iets van oorzaak en gevolg. Dat is een soort natuurwet. Dus dit over lucifer-doosjes. Maar terug naar die tegenstellingen die allemaal genoemd worden. Hè? Daar staat dan eens ook naar al die dingen. Dit is de grote weg. Dat ontdekken. Daar, wat voorbij al die plaatjes komt. Hè? En dan staat er oordeel niet. Wij hebben vroeger toen we de sessies in Drongen hadden. Hebben we dat 2 keer gezongen. Zo fundamenteel. Omdat het ons altijd te parten speelt. Wij doen het permanent. Bij alles. Bij een eerste confrontatie, bij een eerste of een boek lezen of iets zien, we hebben bijna onmiddellijk een oordeel. Het is een tweede natuur. Het zit in onze genen. En toch moet je daar doorheen. Oordeel niet. Er staat in sommige Chinese variaties, staat het duidelijk in de Engelse teksten, er zijn 8 of 9 vertalingen, daar staat, don't set up your own standards. Dat betekent, hanteer niet jouw eigen maatstaven. Want dan wordt alles klein. Ik zeg, dit is goed en dat is kwaad en dat is duidelijk, dat beweegt niet, dan leeft het niet meer. En voordat je het weet, stolt alles in dat coördinatenstelsel. Dat kunnen we allemaal aanvoelen. Zodra ik iets uitspreek en vastleg, dan stolt het, dan versteekt het. En dat is wat Hisamatsu bedoelt als hij verwijst naar het Bijbelverhaal van Genesis, het eten van de boom van kennis is de boom des doods, zegt hij, want alles versteent. Het is een soort waarschuwing, niet dat wij niet mogen denken en kennis mogen hebben, maar als het dat alleen is, als het hele leven gevangen wordt, gegrepen wordt in begrippen, missen wij het meest levende. Dat voelen we ergens allemaal, maar intussen speelt het ons allemaal de parten. En daarom is die waarschuwing zo belangrijk, oordeel niet. Terug naar mijn wiskunde. Ik heb ooit in Amsterdam ook les gehad van de schaakkampioen. Nee, een damkampioen of schaakkampioen, weet ik niet. Max Euwe. Kent iemand die? Die gaf wiskunde daar, hè? Maar die man deed ook theologie. En die vertelde ons een keer. Daar staat in het evangelie ook oordeel niet. Opdat ge niet geoordeeld wordt. Dat klinkt naar. Hè? Oordeel niet, want als jij iemand oordeelt, dan zal ik jou ook te grazen nemen. Maar dat staat er niet. Hè? Ik dacht, het was werkelijk voor mij zo bevrijdend. En het klopt voor mij wat hij zei. Hij zei, er staat in het Grieks. Kent iemand Grieks? Niemand? Ja, 1 iemand. Ik. Er staat in mekrinete. Hina mekrinete. En zo'n vorm heet een aoristus. Letterlijk staat er eigenlijk, er staat niet mekrineste. Dan betekent het opdat ge niet geoordeeld wordt. Maar er staat, opdat gij uzelf niet oordeelt. Als ik eenmaal alles vang in begrippen en zekerheden en oordelen, dit is donker, dit is licht, dit is goed en dat niet, dan versteent mijn wereld. Dan hang ik zelf ook, dan oordeel ik mezelf. Dat is een heel andere betekenis. En daarom eindigt die tekst dan ook met de weg. Toch maar over die weg. Vanuit dat niet oordelen. Dat je zelfs niet hoeft te weten hoe die weg gaat. Als je die weg niet ziet, zie je hem ook niet als je hem gaat. Je hoeft het niet te zien. Dat is wat Rinzai zegt. Denk niet, hè, kijk, dit is mijn weg. Ja, als ik terugkrijg, kan ik zeggen, al die passen heb ik gemaakt. Ik heb jarenlang gezwommen. Ik heb Russische literatuur gedaan. Ik heb gezworven. Ik heb weet ik wat allemaal gedaan. Iedereen verzint. Maar vooruit is het wat Hisamatsu zegt. Ga staan waar geen plek is om te gaan staan. Dat weten we niet. En willen we het toch weten, dan rijdt het bestaan ons wel behoorlijk in de wielen. Wij weten het niet. En dat is iets heel bevrijdends. Dan zie je hem ook niet als je hem gaat. Want wij gaan hem allemaal. Waar we ook staan, wat we ook doen, we gaan die weg. Alleen als je die bron verliest, dan zie je alleen maar spoken. Dat wordt ook steeds gezegd. Hè? De waandenkbeelden, de begeerte en afkeer, die likes en dislikes en opposites en al die dingen, daar raak je in verstrikt. Maar in feite kun je er niet van af. En daar zal ik een mooi voorbeeld van geven. Het mooiste voorbeeld wat ik het ervan ken, notabene uit de moderne techniek. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt. Ik heb dat wel eens eerder verteld. Ik reed met iemand toen ik net voor het eerst ontdekte wat een tomtom was. Een tomtom in de auto. En ik weet niet meer waar we naartoe reden. En die tomtom wees dat en dan aan. Ik zeg, nee, dat is helemaal niet waar. Dat is een veel betere weg. En dat is een veel betere weg. Maar ik was eigenwijs. Het klopte van die kanten. De hele weg tot het einde toe ben ik blijven zeuren. Alleen. En elke keer zei die Tom alleen. Ja, maar het was een Vlaamse stem. Het was heel lief. Het werd gezegd. Als je kan, keer om. Nee, ik keerde dus niet om. Ik reed door en dan is het. Dadelijk naar rechts. En hoe ver ik. Nee, dat is niet goed. Rij je door. Ze bleef even rustig. Tweede straat dadelijk naar links, het rotonde oversteken, rechtdoor enzovoorts. Tot het einde toe bleef die tomtom ontzettend geduldig. Al was ik nog zo ver van huis, die bleef maar zeggen, doe maar jongen, neem nou maar weer de eerste links. En ik kwam precies uit waar ik moest zijn. En dat vind ik het bestaan. Daar kun je niet uitvallen, al verdwaal je. Nee, zie je? Alleen het mooie van een tomtom is dat ze je terechtbrengt waar je helemaal niet heen wil. De echte tomtom, hè? En dat heb ik het mooiste gevonden in San Francisco. Dat heb ik ook in een van mijn boeken geschreven, Meer dan een mens kan doen. Dat is van een zwarte schrijfster, Tozake Changé. Die heeft een prachtige tekst geschreven. Ik weet niet of je het gelezen heeft, maar en ik zag dat uit een tram in een regenachtige dag, toen ik het even ook niet meer zag, jaren geleden, 30 jaar geleden, en daar stond op, er was een regenboog voor colored girls, en nog iets, en ik ben dat boek op gaan zoeken. En in dat boek staat één regel die precies zegt wat die tomtom mij leerde. Hè. Aan het einde van haar weg, waar zij dus ook allerlei wegen, zei ze, you are the answer on my prayers. Wat dat ook is. But you are not at all what I prayed for. Ja, was totaal niet wat ik wilde, wat ik zocht. Maar nu het zo is, moet ik zeggen, dit is het antwoord op mijn prayers. Goddank, goddank. Maar elke keer werd ze verder geleid met die tomtom. Doe maar. Fantastisch. Ja, en dan gaan we nou iets over verder. Over de tweede tekst die we zingen. Dat gaat natuurlijk ook over een weg. Dat is de litanie van de vrouwen. Die wordt in de meeste kloosters. Is dat niet zo bekend. De paar vrouwenkloosters die er zijn wel, in China ook. Maar die heb ik ooit samengesteld. En ik heb de teksten gelezen van de vrouwen, hoe die hebben moeten worstelen in het verleden. En in het begin staat iets heel wonderlijks. He, je hebt de mannelijke lijn en je hebt de vrouwelijke lijn. De mannelijke lijn, die we ook citeren, en dat is natuurlijk voor mij ook belangrijk. Ik heb heel veel gehad aan Te Ching. En Te Ching heeft heel veel gehad aan zijn leraar Pan Cheng. En die daarvoor enzovoorts. En dat zijn zo'n 78, 79 namen tot de Boeddha. Dat is iets moois. Of het allemaal historisch klopt, dat weet men ook niet. Maar het is iets moois. Er is iets doorgegeven. Hè? Door, alle eeuwen door. Maar het lijkt zo'n rechte lijn. En het lijkt of het allemaal zo heel duidelijk is. Die gaf het aan die en die gaf het aan die en nou zit ik hier. Maar. Dan lezen we de verhalen. En het is goed, ik heb het al eens verteld, maar ik vind het... Het heeft ook weer met Max Ewe te maken, met Max Ewe, met dat schaken. Dat is ook een truc van hem, maar hij had over heel iets anders. Stel dat Bodhidharma een paar mensen wakker heeft kunnen schudden. In die 40 jaar dat hij zich kapot gewerkt heeft, heeft hij er 4 wakker kunnen maken. Dat is ook niet om naar huis te schrijven. Maar laten we aannemen, het is overdreven 2. 2 mensen. En dan gaat hij heen. En die 2... En de derde, Sengtsan, enzovoorts. En dan komt hij. Allemaal hebben ze naar een leven van ploeteren en onderricht geven en met stokken slaan. Eindelijk zijn ze er, als ze 80 jaar, zijn er 2 die ontwaakt zijn. Het is toch niet dat je denkt van, jee, beginnen we. Hè? We zitten hier al met bijna 100. Hè? Maar dan moet je nagaan. Stel dat het er 2 waren. De volgende 4, de volgende 8, de volgende 16, de volgende 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2000, 4000. Ik heb het dus nageteld. Weet u, op dat laatste blokje, en dat is precies zoveel generaties sinds Bodhidharma als er nu zijn, hoeveel mensen er nu in de wereld ontwaakt zouden zijn? Weet u het? 400 keer de hele wereldbevolking. Ja. En wat zien wij? Dat er in Japan 3, 4 zendmeesters zijn die zeggen, er zijn geen echte zendmeesters zijn, er zijn er 3, ik ben er 1 van, zeggen ze. Dus neem het alsjeblieft met een korreltje zout, maar ik blijf het mooi vinden. Ik blijf die liedje niet mooi vinden. Er is toch zo altijd een uitdrukking gegeven en het werkt door. Maar die vrouwenlitanie is heel anders. Die vrouwenlitanie, die is, dat verspreidt zich in wijde cirkels. Wij weten niet hoe, dat is niet een rechte lijn. Er is een steentje in het water gegooid en dat werkt verder. Hoe? Niemand weet het. Hoe het werkt in heel het bestaan, buiten de zen, in alle religies, dat is een andere manier van doorgeven. Dat ging niet zo rechtlijnig. Mannen zijn misschien wat rechtlijnig, die willen structuren, die willen dat soort dingen. Maar er is een andere wijze. Misschien idealiseer ik het een beetje. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat doorbreekt elk plaatje wat wij maken van transmissie. En het werkt. Dat wij leven en bestaan in onze tijd met alle gevaren van de cultuur, met de grote gevaren, met die verstrengeling in de ratio en in de techniek en de eenzijdigheid. Het is alles behalve vrolijk om te zien. Isamatsu schrijft daar heel bedreigend over. Hij was zeer verontrust, ik soms ook, wij allemaal soms. Maar desondanks bestaan we nog en gaat het voort en hebben we er vertrouwen in. En dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat is die geheime bron die meer doet dan die oorzaak en gevolg. Dat werkt. Hoe werkt het? Het is een wonder. Dat is een groot wonder. Hoe het werkt in onze harten, overal en iedereen. En dat herdenken wij ook vanmiddag. Dat herdenken we, die lijst van de vrouwen. En ik heb degene, daar heb ik veel mee gecorrespondeerd, die al die namen ontdekt heeft en onderzoek is gaan doen. Want die zijn gauw weer ondergesneeuwd, dat mocht niet. Het boeddhisme is heel erg vrouwonvriendelijk geweest. Misschien nog wel meer dan het christendom. Dat is erg als je leest hoe dat soms gebeurde, hoe vrouwen behandeld werden. Toen ik in het Taitokuji klooster was, dus in 1971, toen zat daar die Imgard Schleukel, waarvan ik net die regel citeerde, de leraars van Jan Bor. En ik hoorde van een monnik, die vertelde mij, zij heeft gewoon geen leven. Zij zat daar ook. Victor Hori. Daar is, André? Waar zit je? Jij kent Victor Hori, hè? Ken je hem niet? Ja, nou, daar ging ik altijd mee naar het badhuis en ging ik mee eten en zo. En die vertelde mij die verhalen. Het is vreselijk, zoals die Imgard Schleukel, zegt hij, bejegend wordt door de monniken. Ze mocht niet eens in de zendo. Er werd ronduit tegen haar gezegd, vrouwen die kunnen dat niet. Vrouwen kunnen dat niet. Laat ze maar wegblijven. Maar zij zette door. Zij bleef daar zitten. Dan maar buiten de zendo. En ze bleef luisteren. En ze bleef aandringen. 25 jaar lang. Ongelooflijke moed. En dat is in mijn tijd geweest. En over het verleden, die verhalen, die zijn echt treurig af en toe. Mochten niet meedoen. Ook als ze zich aandrongen. Dat waren vaak mensen of vrouwen met een moeilijk verleden. kinderen al grootgebracht, of weggelopen, of niet willen trouwen. Er zaten prostituees bij, er zaten echt heroïnehoertjes bij, die zijn gaan zoeken, die bij een klooster kwamen, die die innerlijke stem beluisterden en die vreselijk bejegend werden. En één geval heb ik onthouden, die bleef aandringen om een onderhoud. Ze kreeg geen onderhoud. Een vrouw in de Zendo besmet alles, dat werd gezegd. Toen zei ze, kom dan alsjeblieft naar mij. Toen zei hij, als je daar en daar naartoe gaat, maar denk eraan dat je je zedig kleedt, ik wil je gezicht niet zien, enzovoorts, dan ga je daar, dan kom ik naar je toe. Omdat ze zo aandrong. Hij kwam naar haar toe en ze stond daar poedelnaakt. En toen zei ze, hier komen alle boeddha's en patriarchen vandaan. Hieruit zijn ze geboren. En toen was hij geschokt, toen heeft hij voor haar gebogen. Toen heeft hij voor haar gebogen. Zo lang heeft het geduurd. En zo zijn er veel verhalen. En het is goed dat wij die herdenken. Die hebben tegen de klippen op hun eigen weg moeten zoeken. Hun eigen unieke weg. Want met alle mooie plaatjes over voorbij onderscheid, die wij zingen in die eerste tekst, don't make opposites, enzovoort, hebben ze zoveel opposites naar vrouwen gemaakt, zoveel, dat je denkt, hoe kunnen ze zo blind geweest zijn? Want dat zagen ze niet. De gelijkwaardigheid van man en vrouw, dat zagen ze niet. En voor de rest was het allemaal was het goed en kwaad allemaal, maar man en vrouw, nee. Dat waren grote blinde vlekken. En dat kan ons ook wakker schudden. En dat moet ons blijven wakker schudden. En goddank leven we in een tijd waarin dat eindelijk in beweging is. Laten we als wij die teksten zingen, dat op die manier maar ook voor onszelf, dat ons daardoor geraakt zijn en dat levend houden. Het is heel belangrijk. Dank u wel.